vanavond weer rondom het woord van God bij elkaar te zijn. En ik zou eigenlijk willen beginnen met een vraag. U hoeft daar geen antwoord op te geven. Alleen even in uw gedachten. Ziet u uit naar het moment dat u voor de rechterstoel van Christus komt te staan?
Liever vandaag dan morgen.
Kijk, lieve broeder. Dat is nou het allerbeste antwoord wat je kunt geven. Alleen in de praktijk van het pastorale werk wat mijn vrouw en ik mogen doen, ontdek je zo vaak, en zeker in deze omgeving waar ik ben opgegroeid en grootgebracht, een tal van gesprekken heb gevoerd met mensen die heel trouw zondags de kerkdiensten niet overslaan, dat er heel veel misverstand is over dit bijzondere thema. En daarom zou ik vanavond de vraag aan ons willen voorleggen vanuit het woord van God. Veroordeling of beoordeling? En ik wil daarvoor met u een paar verzen lezen uit 2 Korintiërs 5. Ik hoop dat u de Bijbel meegenomen hebt om dat op te zoeken. 2 Korintiërs 5 en daarvan de versen 8 tot en met 10. Dat was trouwens een heel bijzonder gedeelte in de Bijbel, want aan het eind van hoofdstuk 4, zo doorlopend in hoofdstuk 5, wordt er verschillende keren gezegd: daarom verliezen wij de moed niet. En dit vers begint met de prachtige woorden, 2 Korintiërs 5 vers 8, met de geweldige woorden: maar wij hebben goede moed. En wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. En dan komt het vers waar ik het vanavond speciaal over wil hebben. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En waarom is dat? Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Via het internet, geliefde broeders en zusters, sta ik ingeschreven bij Bijbels Beraad. En niet zo lang geleden kreeg ik een mail van Bijbels Beraad, waarin gesproken werd over het boek Vernieuwd en Onveranderd. Dat boek dat was geschreven door Rachel Gilson. En zij was vroeger een atheïstische vrouw die absoluut dus niks van het geloof moest hebben, met lesbische gevoelens. En zij is tot een radicale omkeer in haar leven gekomen, doordat Gods woord zo krachtig in haar leven kon gaan werken. En zij schrijft in dit boek dit: als ik bij de rechterstoel gekomen was, terwijl ik nog in zonde leefde, en als ik daar gezien had wat mijn zonde was en is in het licht van zijn goedheid, dan zou ik het met hem eens geweest zijn: u moet mij veroordelen. U zou onrechtvaardig zijn als u dat niet zou doen. Wij voelen aan dat het rechtvaardig is als een crimineel zijn verdiende straf verdient. Zo, schrijft zij, zou het ook voor mij geweest zijn. Maar in plaats daarvan besloot Jezus vrijwillig te komen en te redden om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Zoals al gezegd, roept de gedachte aan de rechterstoel van Christus bij heel wat gelovigen een gevoel van onbehagen op. Soms zelfs angst. Alleen het woord rechterstoel, oh, klinkt zo beangstigend. Als je tegen iemand zou zeggen in je directe omgeving, ik moet de komende week voor de rechter verschijnen, dan is het eerste wat iemand aan je vraagt is, wat heb je uitgesproken? Wat heb je op je geweten? En de vraag is, en die wil ik vanavond vanuit de schrift aan u voorleggen en uitwerken, is het ook juist om bang te zijn, angst te hebben voor het feit dat wij straks als Gods kinderen voor de rechterstoel van Christus dienen te komen? Ik zal maar heel eerlijk zijn. Toen ik pas in Ermelo hier kwam wonen, en dat was in 1976, was ik daar doodsbang voor. Zomaar opeens overkwam het me dat ik in de kerk zat en dat de dominee staand zei, laten we allemaal gaan staan, want we gaan ons algemeen ongetwijfeld geloof belijden als kinderen van God. En ik had dat al zo vaak opgezegd en opeens hoor je dan jezelf zeggen, bidden, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat sloeg bij mij binnen als een granaat. Dat hield me niet meer los. Ik liep in die tijd ook echt met het beeld, de Heere God zit in de hemel alleen maar bij te houden wat ik, Aart Haverkamp, zo al aan verkeerde dingen doe. En wat heerlijk dat God mij hier in Ermelo door het eenvoudige getuigenis van een hele lieve kleine toch zuster, tante Fiede Carpentier, door de genade van God mij daarvan mocht verlossen. En ik was zo dankbaar toen ik onlangs een dienst bijwoonde van broeder Johan Schep, waarin hij de geloofsbelijdenis ook ging voorlezen. Alleen dat gedeelte had hij veranderd. In plaats van de Heer Jezus die weer komt om te oordelen de levenden en de doden, las hij van waar hij komen zal om zijn eigen gemeente op te halen in de lucht en om haar vervolgens te beoordelen voor de rechterstoel van Christus. Geen veroordeling dus. Ons wacht voor de rechterstoel van Christus een beoordeling. Aan christenen in Thessaloniki, die zich, zegt dat eerste hoofdstuk, bekeerd hadden van de afgoden, dus van alles wat hen van God afhield, zeg ik dan maar even ter verduidelijking, om voortaan de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 tot en met 10 aan het volgende. Houdt u dat goed vast? Eigenlijk moet je daar maar een uitroepteken in je Bijbel bij zetten. Dat is zo'n belangrijk woord. Want wat staat er in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 tot en met 10 aan? Daar staat letterlijk, want God heeft ons, gelovigen dus, niet bestemd tot toorn. Dan is de vraag natuurlijk, maar waar dan wel toe? En ze staat erachter. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. En hoe kan dat dan? Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Dus als u en ik door genade niet bestemd zijn voor de toorn, dan betekent dat ook dat wij die toorn van God niet gaan meemaken. Want daarvoor droeg Christus onze zondestraf aan het kruis. Nou is dat woord rechterstoel een woord wat spanning oproept. Maar in het Grieks wordt hier het woord bema voor gebruikt. Dan zegt u misschien, nou ben ik nog niet zoveel wijzer. Maar bema verwees in die tijd naar een plek waar de jury zat om de spelen die gehouden werden te beoordelen. En die jury die keek of je hield aan de regels van het spel. En of je sportief de strijd aanging met de anderegenen die deelnamen aan de competitie. En overeenkomstig de manier waarop je dat deed, sportief, je aan de regels houdend, deelt zo'n jury dan de behaalde prijs uit. Het gaat dus voor de rechterstoel van Christus om beoordelen en belonen. Houd dat even goed vast. Beoordelen en belonen. Als Paulus een van zijn laatste brieven schrijft aan Timotheus, dan zegt hij in 2 Timotheus 4, vers 7 tot en met 8 dit. U kent die woorden ongetwijfeld. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En dan komt het. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hoort u weer dat woordje allen? En niet alleen mij, zegt Paulus, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat geldt dus voor ons. Als we hier in zo'n Maranatha-samenkomst verwachtingsvol uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou hebben we in 2 Korinthe 5, vers 10 zojuist gelezen. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dus ook Paulus. En dus ook u. En ik. Maar als u nu Christus kent als uw verlosser, dan is het ook zeker dat u dat moment gaat meemaken. Want dit is juist geschreven aan Gods kinderen. En waarom? Nou, ik heb dat u al gezegd, maar het woordje opdat is redengevend, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hoe heb je weer zo'n moeilijk woord? Vergelding. En diezelfde woorden lezen we ook in Romeinen 14, vers 10. Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 14. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus het uitgangspunt van de beoordeling die als de gemeente van Christus is opgenomen in de hemel zal plaatsvinden, zijn dus onze werken. En u kent ongetwijfeld dat prachtige lied waarin we zingen, maar alles wat je doet uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat blijft eeuwig bestaan. Maar het kan ook zo zijn dat je in je geestelijk leven zo bezig bent dat je toch nog steeds eigenlijk je geestelijke leven, je behoud gebruikt alleen maar voor jezelf. Dan zegt Paulus zo nadrukkelijk in de eerste Korinthebrief in hoofdstuk 3, dan bouw je je geestelijk leven op met hout, stro en stoppels. En als dat door het vuur getoetst gaat worden, dan verbrandt dat, er blijft niks van over. Daarom worden wij opgeroepen in ons leven zo te bouwen op het fundament Jezus Christus, dat het met goud en met zilver en met edelsteenen gebeurt. Het uitgangspunt is dus onze werken, die we als gelovigen in ons lichaam hebben verricht, nadat we tot geloof gekomen zijn. Het zijn dus niet onze zonden die daar besproken worden. Want, schrikt u niet hoor, maar als u weet, ik heb geknield met het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. En ik zeg dit nu met alle eerbied, dan ziet God uw zonden niet meer. Dan ziet hij u, lees maar de eerste verse in Efeze. Dan ziet hij u aan als een heilige. Een van de kinderen in mijn klas zei, oh, dus meester Havenkamp, ik ken een heel leuk mopje. Nou had ik wel geleerd, als de kinderen een mopje of een bak vertelden, dat zelfs de meester soms rode oortjes kreeg. Dus ik zei, hij is toch wel netjes. Ja, zei dat jochie. Meester, hij is heel netjes. Ik zeg, kom op. Vertel hem maar aan de klas en dan kunnen we allemaal raden. Hij zegt, meester, het is groen, het gaat naar de kerk. Nou, iedereen raadde maar wat. Toen zei hij, het is een heilig boontje. Ik was dus in een gemeente en ik kreeg het zomaar opeens om aan hen de vraag te stellen, geliefde broeders en zusters, wie van u is er heilig? Je wil niet weten hoe weinig vingers er omhoog gingen. Dus ik heb mijn preek aan de kant gelegd en ik heb daarover gesproken. En dan moet je opzoeken in je Bijbel, zullen we dat eens even doen? God brengt dat zomaar in mijn gedachten, dus ik denk dat het ook voor hier belangrijk is. Wat staat er nou in Hebreeën 10 vers 10? Kun je ook makkelijk onthouden. Hebreeën 10 vers 10. Er staat in vers 9 dat de Heer Jezus heeft gezegd, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dan staat er in vers 10, op grond van die wil zijn wij als gelovigen geheiligd. Door het offer van het lichaam van Christus Jezus. En wat staat er dan achter? Voor eens en altijd. Hebt u dat wel eens als er avondmaal gevierd wordt, dat u dan opeens van die giftige pijltjes binnenkrijgt van de boze? Ik zou hem maar een keertje overslaan. Want wat je van de week gedaan hebt ten opzichte van je man of vrouw of je kinderen, dat is bepaald niet fraai. Maar wat staat hier? Je bent eens en voor altijd geheiligd. Omdat je zelf zo goed en zo best en zo braaf bent? Nee, door het offer van de Heer Jezus Christus. En toen ik zo bang was voor God, toen zei iemand tegen me, Aad, waarom ben je zo bang voor God? Ik zei, mijn zonde. En dat wordt je hier op de Veluwe wel ingebracht. Mijn zonde. En daarom durf ik God ook geen vader te noemen. Ze heb je je leven aan de Heer Jezus gegeven? Ik zeg, dat weet ik zeker. Hij zegt, beste jongen. Hij zei, dan ziet God jou niet staan. Ik zeg, wat ga je me nou vertellen? Ziet God mij niet staan? Ik wil niets liever dan dat God mij ziet staan. Hij zei, nee, je begrijpt mij helemaal verkeerd. Als God nou naar aard kijkt, die van nature zondige aard, net als u en ik allemaal, dan ziet God niet die zondige aard nog staan, maar dan staat daartussen de Zoon van de Vader, die gekomen is om zijn wil te doen, om zijn leven af te leggen aan het kruis op Golgotha voor uw en voor mijn zonde. Het zijn dus, broeders en zusters, niet onze zonden als gelovigen, want dat probleem is eens en voor altijd opgelost aan het kruis. Dus dat moet u wel zeker weten. Dat de Heer Jezus Christus voor jou, zo jong, zo oud als je bent, is gestorven. En dat je dan bijvoorbeeld met Romeinen 8 vers 1 mag zeggen, zo is er dan nu, dus dat geldt ook op dit moment, elk moment, geen veroordeling meer. Geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, daar had de Heer Jezus ook al op gewezen. Want ik lees in Johannes 5 vers 24 dat de Heer Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. En als je die woorden leest, moet je er extra goed op letten. Johannes 5 vers 24, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Dan staat je niet straks te wachten. Dan is hier en nu in het hart van een gelovige al aanwezig. En wat staat er dan achter? En komt niet in de verdoemenis. In het Grieks staat crisis, oordeel. Maar wat staat daarachter, zegt de Heer Jezus, die is uit de dood overgegaan in het leven. Dus na de opname van de gemeente en voor de bruiloft van het Lam, wordt elke gelovige voor de rechterstoel van Christus beoordeeld. Nogmaals, het is dus geen proces waarin uw schuld of uw onschuld wordt vastgesteld. En dan hebben we in 2 Korinthe 5 vers 9 aan het begin gelezen dat wij er dus als zijn kinderen, door genade zijn kinderen, een eer in moeten stellen om hem welgevallig te zijn. En dat is een persoonlijke vraag aan u en aan mij. Hoe is daarmee gesteld? Is datgene wat u doet, wat ik doe, in de praktijk van ons leven in Christus, is dat hem wel gevallig? Ik heb net al even geciteerd 1 Korinthe 3. En ik lees in 1 Korinthe 3 vers 12 tot en met 15. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk, dus dat geldt voor christenen, zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Nou, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. En als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dus waar gaat het nou bij de rechterstoel van Christus om? Om loon en om beoordeling van onze trouw aan hem. Onze werken voor hem zullen worden gecontroleerd en beoordeeld. Ik lees in 1 Korinthe 12 dat iedereen die tot geloof komt, één of meerdere geestesgaven ontvangt. Bij de een is dat heel veel, bij de ander is dat minder. Waarom? Omdat God precies weet wat u en ik als mens aankunnen. En de vraag is, hoe zijn wij daarmee omgegaan? Want weet je wat het bijzondere is van die geestesgaven in 1 Korinthe 12? Die hebben altijd betrekking op onze medebroeders en zusters, op de gelovigen. Dus de gave die wij gekregen hebben, is om in het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is, ten uitvoer te brengen. Denk daar van de week nou eens even over na voor jezelf. Hoe is tot nu toe als christen jouw toewijding aan God? Hoe is je vlijt? Hoe is je vertrouwen? Hoe is je geestelijke inzet? Hoe is jouw betrouwbaarheid? Jouw gehoorzaamheid. Het gaat, wat Paulus ergens zegt, om het jagen naar vrede en heiliging. Dus vruchtbare werken van goud, zilver en edelgesteente. We lazen net in 1 Korinthe 3 vers 8b, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Dus God spreekt ons daar persoonlijk op aan. Het woord doet dat. Ik las in het boek wat daar stond. Daar staat, zij krijgen allebei de beloning die hun toekomt, afhankelijk van het persoonlijke werk dat zij deden. Heilig leven heeft dus zijn loon, maar onheilig leven ook. Eigenlijk zou ik beter kunnen vragen aan u en aan mijzelf, zijn wij nou vleeselijk gezind of geestelijk gezind? Weet u wat dan ook aan het licht komt? Het verborgene. De overleggingen van ons hart. Onze motieven die we hebben gehad als christen. Hoewel de zonden die door een gelovige nog doet niet onder deze beoordeling vallen, spelen ze dus wel degelijk een indirecte rol voor de rechterstoel van Christus. Als je als gelovige namelijk blijft leven met onbeleden en volhardende zonden, bouw je op datzelfde moment op dat fundament met hout, stro en stoppels. En dat zijn ernstige consequenties voor jouw geestelijk leven als gelovige, die zijn beloning bepaald niet ten goede zullen komen. Dus wat zal daar openbaar worden, broeders, zusters? De omstandigheden waarin wij geleefd en verkeerd hebben. Elke tegenstrijdigheid die er in ons geestelijk leven is. Ook de tegenstrijdigheid die er jammer genoeg zo vaak is onder broeders en zusters. Zegt de apostel Petrus niet dat als straks het oordeel begint, dat begint bij het huis van God? Ik sprak eens een keer in een gemeente. En ik was de hele week bezig met een boodschap en ik kwam gewoon nergens toe. Dus ik ben maar gewoon met een Bijbel daar naartoe gegaan. Zonder dat ik een preek had gemaakt, een boodschap. Het was een gemeente die jong was. Er waren drie verschillende gemeentes die waren samen één gemeente te worden. Alleen wat ontdekte ik, toen er gebeden werd, baden ze niet voor elkaar, maar tegen elkaar op. Want ze wilden hun wijsheid als stempel op de hele gemeente drukken. En voordat ik het woord kreeg, toen gingen we zingen, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. En de band die speelde dat het dak er bijna afdaverde. En de mensen zongen. Ik ben alleen maar met een Bijbel naar voren gegaan. Ik zeg, broeders, zusters, ik moet u iets zeggen. Het is niet mijn gewoonte om iets te zeggen van het gebed van een ander. En ik ken mijn eigen hart. Maar u hebt net uit volle borst gezongen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En in het gebed valt u elkaar aan. En God gaf zo'n vrijmoedigheid om daar een boodschap over te geven. Toen de koffie werd gedronken, stonden de drie rijen klaar om met mij te spreken. De enthousiaste mensen het eerst. Broeder, u bent een groot profeet. Dat klopt ook wel een beetje. Ik heb niet voor niks een baard. Maar ziet u hoe belangrijk het is dat wij samen gemeente van Christus zijn. Of we samen ook elkaar opdragen voor de troon van Gods genade. Boven zal openbaar worden welke ruzies hier niet zijn opgelost bij het leven. Liefdeloosheid en uitsluitingen worden beoordeeld door de Heer en gecorrigeerd. Dus wat let u om dat nu al te doen? Begrijpt u waar het om gaat? Het gaat dus om dienstbaarheid naar God toe met een rein en met een oprecht hart. Vanuit zuivere Bijbelse motieven met het oog gericht op Gods heerlijkheid. Want alles wat wij doen, als christen, als kind van God, uit werkelijke liefde voor hem zal dan openbaar worden. Het zij goed, het zij kwaad. En dien overeenkomstig zullen we loon ontvangen of schade lijden. Je hebt ongetwijfeld meegekregen van de Engelse koningin die onlangs is overleden, dat zij algemeen bekend stond als een christin. Haar moeder zei ooit tegen een lakei: ik hoop zo van ganser harte dat tijdens mijn regering de Heer Jezus weerkomt. Ja, zei de lakei, mag ik haar majesteit vragen waarom ze dat zo graag wil? Ja, zei ze, dan neem ik mijn kroon af en die leg ik neer voor zijn voeten. Ze had het begrepen, maar toen je mag leven tot eer en glorie. En ik las in de voorbereiding voor deze woordverkondiging een prachtig stukje van Erwin Lutze. Hij is pastor, zeg maar dominee, bij de kerk van wijlenbroeder Moody in Amerika. En hij zegt hierover dit. Zal het wat langzaam voorlezen? Probeer dat eens even te volgen. Stelt u zich eens voor dat het moment van het verschijnen voor de rechterstoel van Christus voor u en mij daar is. Stelt u zich eens voor dat u dan in het gezicht van Christus kijkt. Alleen u en hij, oog in oog. Uw hele leven ligt voor u. En in één oogwenk ziet u wat hij van u ziet. Geen verstoppertje spelen meer dus. Geen mogelijkheid om nog iets goed te maken wat eigenlijk al goed gemaakt had moeten worden. Geen mogelijkheid om de zaken beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. En al helemaal geen advocaat om u te vertegenwoordigen. De blik in zijn ogen zegt alles. En of u het nou leuk vindt of niet, maar dat is nu precies wat u en ik op dat moment gaan meemaken. Als ik vroeger wat had gedaan, mijn vader was metaalarbeider, die had handen zeg. Nou, ik heb schoolmeestershandjes, die konden hooguit een krijtje vasthouden, maar als ik wat gedaan had en hij was echt boos op mij, nou dan kreeg ik er van langs. Maar ik kreeg liever een paar flinke tikken van mijn vader. Tegenwoordig mag je daar niet eens meer over praten, want dan word je al opgepakt als vader. Maar weet je wat mij veel meer deed? Ach, dat achterwerk, dat gloeide een poosje, maar dat trok wel weg. Maar als ik iets had gedaan, dan kon mijn moeder mij zo intens verdrietig aankijken. Zo van, jongen, hoe kon je dat nou toch doen? En dan kon ik wel een week met pijn in mijn buik lopen. Want ik iets had gedaan wat mijn moeder zo'n verdriet deed. Dus ik denk, daar gaat mama niet meer meemaken. Dus als ik dan weer eens wat verkeerds had gedaan, dan zei ik, mama, zal ik straks helpen met afwassen? Dan zei ze, vertel gelijk maar wat je gedaan hebt, kun je daarna lekker gaan spelen. Ik heb daar een poosje stil over nagedacht. Je hoort wel eens mensen die een bijna ongeluk meemaken. En die zeggen, en we zagen in een flits ons leven aan ons voorbij gaan. Nou zegt broeder Lutze, wat zal daar gebeuren? En de Heere beoordeelt dus in één oogopslag de kwaliteit van ons bouwwerk hier als christen. En elke zelfzuchtige dienstbaarheid aan hem zal door het vuur verteerd worden. Dus hoewel niemand daarbij een standje van God krijgt, zullen sommigen weglopen, schreef een van de vertalers, een van de uitleggers, met brandwonden van de hitte. Hun enige beloning zal dan een eeuwige verlossing zijn. Kan dat dan? Ja. Wat zal die moordenaar aan het kruis straks zien voor de rechterstoel van Christus? Hij heeft niet de tijd gehad om in zijn leven nog te laten zien wat Christus voor hem had gedaan. Dus een lied wat zegt, moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet. Ik heb het voorrecht om samen met Mieke, een van haar broers, vlak voor zijn sterven tot de Heer Jezus te leiden. Hij is gered. Hij heeft zijn leven niet kunnen gebruiken om tot eer van God nog te leven. Dus vandaar het verzoek aan u en aan mij, laten we hem dus niet teleurstellen. En leven naar zijn wil. Ons loon hiervoor zullen we van hem zelf ontvangen. En wat dat loon precies is, en waar het nou precies uit bestaat, dat kan ik u niet zeggen. Maar het is voor een ieder van ons verschillend. Maar één ding weet ik wel. Het zal ongetwijfeld heerlijk zijn. En wij moeten er echter als ware oprechte christenen wel naar streven om een vol loon te ontvangen. In 2 Johannes 1 vers 8 schrijft de apostel Johannes, let op uzelf. Dus u hebt u vanavond niet voor een ander zitten luisteren. God spreekt u en mij heel persoonlijk aan. Let op uzelf. Opdat wij niet verliezen, zegt Johannes, waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Dus waar gaat het om? Om dat wat wij uit liefde voor hem doen, in de praktijk van ons leven. Loon naar werken, zou je kunnen zeggen. Misschien goed om daar van de week eens over na te denken. Heel persoonlijk. En misschien in brede verband in gesprek met een ander. Wat blijft er straks over van datgene wat ik heb gedaan uit liefde voor Jezus? Blijft het bestaan of wordt het verbrand? Zullen we er een beloning voor krijgen? Of zullen we verlies lijden? Wie gelooft, heeft echter eeuwig leven. En wie de goede strijd van het geloof strijdt, zal gekroond worden. Daarom, broeders, zusters, ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat de Heer Jezus weerkomt. Maar zijn lied dat zegt, grijp toch de kansen. Door God u gegeven. Kort is uw tijd, Heer. De tijd snel daarheen. En vanmorgen, toen ik in Doornspijk mocht spreken in een christengemeente, toen zongen we als laatste lied deze woorden. Als ik daar in zijn glorie, in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. U ook? Amen.